Shalom. Goedemorgen allemaal. We gaan met elkaar lezen uit Genesis 9. Het laatste plaatje was de regenboog. En daar heb ik het de vorige keer met u over nagedacht, over de regenboog, als ik het tenminste goed onthouden heb. Ik hoop dat u het ook nog onthouden hebt. En ik wil nu naar het vervolg vanaf vers 18, van Genesis 9, vanaf vers 18... gaan we met elkaar lezen tot en met het eind van het hoofdstuk. Dus Genesis 9 vanaf vers 18. Ik moet u trouwens de hartelijke groeten doen van broeders en zusters uit Minsk en Kiev en Belaya Tserkev. Dat is een stad ongeveer 70, 80 kilometer van Kiev af, waar ik voor het eerst nou geweest ben. En waar we zien dat de Heere wonderbaar werkt onder Joodse mensen daarin. In die stad, Belaya Tserkov betekent witte kerk, als je het vertaalt. En de Heer heeft daar in een baptistengemeente een geweldig verlangen gegeven om de Joden in de stad te bereiken met het evangelie. Er wonen waarschijnlijk nog wel in ieder geval meer dan 1000 Joden in die stad. En we zien nu dat die Joden naar die gemeente komen, althans een klein groepje. We waren met 12 Joodse mensen op Shabbat, op zaterdagmiddag en... daar Sergei Dari, die hier ook wel eens geweest is, die vertelt vanuit de Bijbel, leest de Bijbel tijdens die samenkomst. Een klein samenkomstje zou je kunnen zeggen. En dan, dat duurt een klein uurtje en dan daarna is er een samenkomst van een uur, anderhalf uur, waarin dan ook andere mensen komen. En dat was heel bijzonder om dat mee te maken en ook het geweldige verlangen te zien van deze Joodse mensen om ook anderen weer uit te nodigen en om zo mensen tot... tot de Heer Jezus te brengen. En er is ook een man, een Joodse man, een paar maanden geleden ook echt heel bewust tot geloof gekomen in die samenkomst. Het is geweldig om te zien en bijzonder om onder deze mensen te mogen verkeren en samen die eenheid in de Heer Jezus te mogen beleven en te beleiden. Dus de hartelijke groeten van zovelen daar uit Oost-Europa, waar ik 14 dagen geleden van teruggekomen ben. We gaan met elkaar lezen uit Genesis 9 vanaf vers 18. En de zonen van Noach die uit de ark gingen waren Sem, Gam en Jafet. Gam is de vader van Kanaan. Deze drie waren de zonen van Noach en uit hen is heel de aarde bevolkt. En Noach werd landbouwer en plantte een wijngaard. Hij dronk van de wijn en werd dronken. En hij ontkleedde zich midden in zijn tent. En Gam, de vader van Kanaan, zag de naaktheid van zijn vader en vertelde het aan zijn beide broers buiten. Toen namen Sem en Jafet een kleed, legden het op hun beide schouders, liepen achteruit en bedekten de naaktheid van hun vader met het gezicht afgewend, zodat zij de naaktheid van hun vader niet zagen. Toen ontwaakte Noach uit zijn roes en kwam hij te weten wat zijn jongste zoon hem aangedaan had. Hij zei: vervloekt is Kanaan, laat hij voor zijn broers een dienaar van dienaren zijn. Ook zei hij: gezegend is de Heere, de God van Sem. Laat Kanaan een dienaar voor hem zijn. Laat God Jafet uitbreiden, laat hij in de tenten van Sem wonen. En laat Kanaan voor hem een dienaar zijn. En Noach leefde na de vloed 350 jaar. Zo waren al de dagen van Noach 950 jaar. En hij stierf. Broeders en zusters, de vorige keer hebben we stilgestaan bij de regenboog. Dat teken van Gods verbond met de mensheid en met alle levende wezens die er op aarde zijn. Die boog die in de wolken staat als er zon en waterdruppels zijn, regen. Waarin God laat zien dat hij er is. Ik ben er. En ik ben degene die een verbond gesloten heb met alle mensen. Noach is natuurlijk een heel belangrijk figuur in de Bijbel. Want dankzij Noach, die zich door de Heere liet gebruiken om de ark te bouwen, kon de mensheid als het ware opnieuw beginnen. De zonen van Noach die uit de ark gingen waren Sem, Gam en Jafet. En zo worden ze eigenlijk in die volgorde altijd genoemd. Maar de vraag is of dat de volgorde van hun geboorte is. En ik ben tot de conclusie gekomen dat het niet de volgorde van hun geboorte is. Als je in hoofdstuk 10 kijkt, wat natuurlijk op Genesis 9 volgt, dan zien we daar de volkerenlijst staan. En daar zien we dat die volkerenlijst begint met Jafet. De zonen van Jafet waren enzovoort. Dan lees je over de zonen van Gam en vervolgens over de zonen van Sem. Sem, zijn naam, betekent eigenlijk naam. Shem, zo staat het eigenlijk ook in het Hebreeuws. Naam. Hij is qua geboorte de jongste van de drie. Maar hij wordt altijd het eerste genoemd. In het rijtje Sem, Gam en Jafet. Jafet was dus de oudste. En hij is degene die wat dat betreft een lagere plaats moet innemen. In hoofdstuk 10 vers 21, daar vinden we nog een bewijs naar mijn inzicht. Ook bij Sem zijn zonen geboren. Hij is de voorvader van alle zonen van Heber en de broer van Jafet, de oudste. Jafet is dus de oudste, maar Sem krijgt het eerstgeboorterecht. Ik denk dat we die wet hier eigenlijk vinden. Dat het eerstgeboorterecht naar een jongere zoon gaat, en in dit geval naar de jongste zoon gaat. Sem komt voorop te staan. En dat is natuurlijk vanwege het feit dat uiteindelijk uit Sem ook de Messias geboren is. Want Sem is de stamvader van onder andere het Joodse volk. Sem, Gam en Jafet. Shem, het begint met naam. Het begint met de naam. De naam waarin God zich geopenbaard heeft. En waarin God zich openbaart in zijn Zoon Jezus Christus. Waarin God zichzelf laat zien. Waarin God zich bekend maakt. En waarin God laat zien dat hij een God is van goedheid, van liefde, van genade. Maar ook een heilig en een rechtvaardig God. Sem. Sem, Gam en Jafet. Het drong tot me door toen ik dit onlangs las. Dat ik denk, wat is het eigenlijk apart dat Noach maar drie zonen had. Als je voor de zondvloed gaat kijken, dan zie je dat daar staat in die lijst met allerlei namen. En hij was zo en zo oud en hij verwekte een zoon. En daarna leefde hij nog zoveel jaar en hij verwekte zonen en dochteren. Met andere woorden, dat waren gigantisch grote gezinnen. Die conclusie mag je wel trekken. Maar waarom heeft Noach nou eigenlijk maar drie zonen? Want Noach leefde na de vloed nog 350 jaar, maar er staat niet bij. En hij verwekte zonen en dochteren. Die drie zonen, dat was het. En zou dat niet ook een heenwijzing kunnen zijn naar misschien de God die uit drie personen bestaat, die eigenlijk natuurlijk ook weer de basis heeft gelegd voor die mensheid die dan uit die drie zonen ontstaat. Noach, hij is degene die, als hij uit de ark is gegaan, een landbouwer wordt. En hij plantte een wijngaard. Hij dronk van de wijn en werd dronken en hij ontkleedde zich in het midden van zijn tent. Ik denk voor velen van ons een hele bekende geschiedenis. Als je met de Bijbel grootgebracht bent, is het een van de geschiedenissen die je toch al heel vroeg hoort. En zo ook bij mij. Maar toch zijn er dan, en dat is het wonderlijke van de schrift, dat de schrift een levend woord is en dat er dan ineens dingen naar je toe komen die opvallen. Dat je denkt van, hé, dat heb ik eigenlijk nog nooit zo zien staan. En wat mij nou opviel, dat is dat Noach zich ontkleedde in het midden van zijn tent. Hij woonde in een tent. Was hij niet in staat om een huis te bouwen? Nou, dat lijkt me wel een beetje stug, want hij had per slotverrekening een ark gebouwd. En je kan in Dordrecht gaan kijken, nou ja, wat dat een beetje ingehouden heeft, hè, zo'n gigantisch schip te bouwen. En voor de zondvloed waren er steden, zijn er huizen geweest, want we lezen al van Kain dat hij een stad bouwde. Maar waarom woonde Noach nou in een tent? Had hij nog geen tijd gehad om een huis te bouwen? Nou, dat is niet waarschijnlijk, want zijn zoon Gam heeft in ieder geval al vier zonen, waarvan Kanaan de jongste is. Dus er is best wel een bepaalde tijd verstreken vanaf het moment dat ze uit de ark gingen en de geschiedenis die we hier met elkaar hebben gelezen. En ik ben tot de conclusie gekomen dat Noach dus heel bewust in een tent woonde. Dat hij daarmee iets belijden wilde. Namelijk dat wat we later bij de aartsvaders van Israël vinden, dat zij woonden in tenten en daarmee beleden dat zij vreemdelingen en bijwoners waren op deze aarde. Ze hadden geld genoeg om huizen te bouwen. Maar ze woonden in tenten. Ze lieten daarmee zien, wij zijn op reis. Wij zijn op reis naar dat waar we vanmorgen al in Openbaring 22 over hebben gelezen. Die stad met fundamenten waarvan God de ontwerper en bouwmeester is. Abraham geloofde in die stad. Hij verwachtte die stad met fundamenten. En zou het niet zo kunnen zijn dat Noach eigenlijk die stad ook al verwachtte? Noach, natuurlijk aan de ene kant een beeld van de Heer Jezus. Zijn naam betekent rust. En de enige die rust kan geven is de Heer Jezus. Nu heb ik de rust gevonden, slechts vertrouwend in uw bloed. De rust voor ons onrustig hart is te vinden bij de Heer Jezus. Komt allen tot mij die vermoeid en belast zijt en ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u en volg mij en ik zal u rust geven. Die rust vind je in het volgen van de Heer Jezus, maar ook dan natuurlijk in de gehoorzaamheid aan de Heer Jezus. Dus Noach aan de ene kant een beeld van de Heer Jezus. Hij bouwde de ark, hij bracht redding. En die redding was voor iedereen beschikbaar. Hij heeft geprofeteerd over het oordeel dat komen zou. En iedereen die geloofde mocht in de ark komen, maar alleen zijn eigen gezin ging met hem de ark in. Die ark een beeld van de Heer Jezus ook weer. Dwars door het oordeel heen kwam Noach en zijn gezin in een vernieuwde situatie, op een vernieuwde aarde. En in die zin is Noach dan weer een beeld van de gelovigen. Van een ieder die tot de Heer Jezus is gekomen en die in Christus is. En in Christus zijn wij dan behouden, zijn wij door het oordeel heen gegaan, want hij droeg het oordeel op het kruis van Golgotha. En als Noach dan op die vernieuwde aarde stapt, als het ware, in die nieuwe situatie, dan is hij een beeld van u en van mij, dat wij door de Heer Jezus in een nieuwe situatie zijn gekomen, in nieuwheid des levens, zegt Paulus in Romeinen 6, opdat wij in nieuwheid des levens ook wandelen zouden. En nu kunnen wij net als Noach ook belijden, en dat moeten we eigenlijk ook belijden, dat wij vreemdelingen en bijwoners zijn op deze aarde. Dit is niet ons thuis. Wij zijn op reis naar Gods toekomst. En nou is het niet de bedoeling misschien dat je letterlijk in een tent gaat wonen, dat mag. Maar dat we als het ware in een tent wonen. Want hoe vaak hebben we misschien niet de neiging om dat huis dat we dan hebben, of dat nou een huurhuis is of een koophuis, dat we dat zien als, nou ja, dat is het. En dat zoveel mensen daarvoor bezig zijn. Om huizen te bouwen, grote huizen te bouwen. Nou, de bouwwereld ligt op zijn gat, zegt men in het algemeen. Maar als ik bij ons in het Westland kijk, en het rondje wat ik iedere dag met de hond loop, en dan zie wat voor huizen daar nog gebouwd worden. Kapitale huizen. Waar mensen dan in feite laten zien van, kijk eens wat ik allemaal me kan permitteren. En ook als gelovig hebben we misschien de neiging om daar zo mee bezig te zijn, met al datgene wat hier en nu is. Maar wij zijn op reis. Wij zijn op reis naar Gods toekomst. Het is de apostel Paulus die zelfs over ons lichaam spreekt als een tent. In de Korinthebrief. Dat indien onze in deze tent wordt afgebroken, dan hebben wij een huis van God in de hemelen, niet met handen gemaakt. Een eeuwig huis. Het is trouwens heel opmerkelijk dat apostel Paulus, de apostel van de gemeente zou je kunnen zeggen, dat hij zelf een tentenmaker was. En natuurlijk, hij moest wat doen om aan de kost te komen, maar hij was een tentenmaker. Zich bewust van het feit, misschien ook wel in zijn beroep al, dat hij op reis was. Met andere woorden, laten wij dat voorbeeld van Noach navolgen. Dat wij hier als in een tent leven, bewust van het feit, wij zijn hier tijdelijk. Noach, die plantte een wijngaard en hij dronk van de wijn en werd dronken. En ontkleedde zich in het midden van zijn tent. Het is de eerste keer in de Bijbel dat je over wijn leest. En dan zie je meteen al hoe het verkeerd kan gaan met wijn. Op zichzelf is wijn drinken niet verkeerd. Maar de apostel Paulus zegt tegen Timotheus, drink een weinig wijn. Want dat is goed voor je. Maar ik vond het zo opmerkelijk dat, toen ik in het Johannesevangelie aan het lezen was, waar je dan de eerste keer in het Nieuwe Testament in de tijd gerekend over wijn leest, dat de Heer Jezus op de bruiloft te Kana is en daar water in wijn verandert en dat een geweldige vreugde en een geweldige openbaring is van de heerlijkheid van de Heer Jezus. Die water in wijn verandert, die vreugde en blijdschap geeft op grond natuurlijk uiteindelijk van, ja, van zijn woord en van zijn kostbaar dierbaar bloed, waar die wijn natuurlijk ook wel van spreekt. Dus de eerste keer in het Oude Testament, daar zie je het helemaal verkeerd gaan. De eerste keer in het Nieuwe Testament, daar wordt het fantastisch. Wijn drinken, dat is ook een groot probleem. Niet alleen wijn drinken, maar gewoon drinken in het algemeen van alcohol is een groot probleem in onze samenleving. Er zijn heel veel verborgen alcoholisten en openbare alcoholisten. Als je in Oost-Europa reist, dan zie je heel veel openbare alcoholisten. Midden op de dag reed ik door Minsk en dan zag ik daar bij een bushalte iemand die kroop over de grond naar het bankje van de bushalte toe. Nou, dan weet je meteen, dat is iemand die zo onder invloed is van de drank. Ik heb het meegemaakt dat er voor de flat waar wij logeren, dat er een man op de grond lag, helemaal zich nat geplast had. Midden op de dag. Ontzettend. Vreselijk wat daar gedronken wordt. Maar vergis je niet, in Nederland wordt het dan misschien wel achter de deur gedaan. En wat voor gevolgen het allemaal heeft, drank. Daar waarschuwt de Bijbel ook heel nadrukkelijk voor. En het is in Spreuken waar de spreukendichter in vers 29 tot 35 Spreuken een heel raak beeld geeft van wat drank allemaal niet teweeg brengt. Spreuken 23 vers 29 tot en met 35. Heel veel narigheid in de wereld, in de samenleving, heeft drank als oorzaak. En daarnaast hebben we natuurlijk tegenwoordig ook drugs. Drank en drugs, het heeft natuurlijk een beetje hetzelfde effect. Geweld, ruzie, echtscheidingen, zinloos geweld. Heel vaak ligt daar de oorzaak bij drank of bij drugs. Vers 29. Bij wie is ach, bij wie is wee, bij wie is geruzie, bij wie geklaag, bij wie zijn er wonden zonder oorzaak, bij wie wazige ogen, bij hen die lang doorgaan bij de wijn, bij hen die komen om gemengde drank te proeven. Kijk niet naar de wijn wanneer hij rood kleurt, als hij fonkelt in de beker, als glijdt hij gemakkelijk naar binnen. Uiteindelijk bijt hij als een slang, spuwt hij gif als een adder. Je ogen zullen naar vreemde vrouwen kijken en je hart zal verderfelijke dingen spreken. Je zult zijn als iemand die ligt te slapen in het hart van de zee en als iemand die in de top van de mast ligt te slapen. Men heeft mij geslagen, ik ben niet ziek geworden. Men heeft op mij ingebeukt, maar ik heb het niet gevoeld. Wanneer zal ik ontwaken? Ik ga weer op zoek naar wijn. En hier zie je wat voor gevolgen het heeft als je te veel drinkt. Heel treffend wordt dat hier beschreven. En onder andere zie je dat daar gesproken wordt in de Herzienende Statenvertaling in vers 33. Je ogen zullen naar vreemde vrouwen kijken. En het is gewoon in de praktijk dat overspel ook heel vaak gebeurt als er dus drank overvloedig wordt genuttigd. Op allerlei feesten en partijen, ook binnen bedrijven, zie je dat dat gebeurt. De Heere waarschuwt voor het drinken van te veel drank. En in Noach zien we een dramatisch voorbeeld. Hij drinkt van die wijn, hij wordt dronken en hij ontkleedt zich midden in zijn tent. En dan staat er een Gam, de vader van Kanaan, die zag die naaktheid van zijn vader en die vertelt het aan zijn beide broers buiten. En dat zal natuurlijk wel gniffelend gebeurd zijn, ten neerbuigend over zijn vader gesproken hebbend. En dan zijn twee broers, die nemen dan dat kleed en die lopen dan achteruit en die bedekken dan die naaktheid van hun vader zonder die naaktheid te zien. Want dat is namelijk de bedoeling van de Bijbel. Dat naaktheid niet gezien wordt. Oh, dat is zo preuts. Is tegenwoordig helemaal niet van deze tijd. En toch is het dat dat woord van God niet veranderd is, hoor. Als Noach dan ontwaakt uit zijn roes en hoort wat zijn jongste zoon, staat er dan in de Herziene Statenvertaling, hem aangedaan heeft. Maar daar kan je ook volgens het Hebreeuws gewoon jongeren lezen. Dat woordje wat er staat in het Hebreeuws, dat kan je met jongeren en jongste vertalen. En de context moet duidelijk maken wat je moet vertalen. Nou, Gam was niet de jongste. Hij was de tweede, de jongere zoon. Maar weet je wat me toen ook zo opviel? Dat dan staat, of laat ik zo zeggen, dat er niet staat vervloekt is Gam. Maar er staat vervloekt is Kanaan. Nu hebben we als mensen, negers, als slaven verhandeld en gebruikt, omdat er op grond van de Bijbel gezegd werd, Gam is vervloekt. Dat staat helemaal niet in de Bijbel. Er staat Kanaan is vervloekt. Kanaan, de vierde zoon van Gam. Hij is vervloekt. Dat is ook vreemd. Waarom zegt Noach niet Gam is vervloekt? Gam had het toch gedaan? Hij zegt Kanaan is vervloekt. De jongste zoon van Gam, als je in hoofdstuk 10 leest, daar zie je dat staan. Vers 6, de zonen van Gam zijn Cush, Mitzraim, Put en Kanaan. Dat waren de vier zonen van Gam. Ik persoonlijk geloof dat Noach een profeet was. Hij had die ark gebouwd. Hij had van God een boodschap ontvangen. Hij bracht die boodschap ook. Hij wordt de prediker van de gerechtigheid genoemd in het Nieuwe Testament. Het was een profeet. Aan de andere kant heeft hij misschien ook wel iets in Kanaan gezien als zoiets als zo vader, zo zoon. Gam ging verkeerd om met de naaktheid van zijn vader. En Kanaan had misschien diezelfde trekken. In ieder geval is het zo dat Noach hier profetisch spreekt. Vervloekt is Kanaan. Want Kanaan, daar zijn alle Kanaanieten uit voortgekomen. En de Kanaanieten, dat waren mensen die totaal verkeerd omgingen met seksualiteit. Als je in hoofdstuk 10 leest, dan staat er in vers 15, een hele lijst van namen die dan uit Kanaan zijn voortgekomen. Sidon, Heet, Jebusiet, de Amoriet, de Girgaziet, de Heviet, de Arkiet, de Siniet, de Arvadiet, de Zemariet en de Hamatiet. Daarna zijn de geslachten van de Kanaanieten verspreid. En de grens van de Kanaanieten reikte van Sidon in de richting van Gerar tot aan Gaza en in de richting van Sodom, Gomorra, Adama Zeboim tot aan Laza. Dus de Kanaanieten uit Kanaan is een scala aan volken ontsproten. En zij zijn degene die het land bevolkten waar Israël recht op heeft. Het is de Heere die later in de wet, in Leviticus 18, spreekt over seksualiteit. En dan zegt hij, en dat is heel, ik vond het voor mezelf heel verhelderend, dat de Heere daar tegen Israël zegt, in Leviticus 18, ik moet nog wel even zeggen dat natuurlijk na de schepping en na de zondvloed werd er heel veel binnen de familie getrouwd. Dat kon natuurlijk ook niet anders. En we zien ook bij de aartsvaders nog dat gebeuren. Sarai was een halfzus van Abraham. Rebecca was een nicht van Isaac. Dus er werd heel veel binnen de families getrouwd. Maar op een bepaald moment zegt de Heer van nu aan niet meer. En dat zegt hij eigenlijk bij de wet in hoofdstuk 18 van Leviticus. Maar dan zegt hij er ook nog iets bij. Hij zegt in vers 3, u mag de gebruiken van het land Egypte waarin u gewoond hebt niet navolgen. En ook de gebruiken van het land Canaan waar ik u naartoe breng mag u niet navolgen. U mag niet in hun verordeningen gaan. Dus waar, ze kwamen uit Egypte, Israël, en ze gingen naar Canaan. Egypte, een andere naam voor Egypte is Mitzraïm. Die tweede zoon van Gam. Die tweede zoon van Gam is de stamvader van de Egyptenaren. En de Egyptenaren deden hetzelfde als de Canaanieten. Ze mochten niet doen wat ze in Egypte gezien hadden en ze mochten niet doen wat de Canaanieten deden waar ze naartoe gingen. En wat deden ze? Nou, ze gingen totaal verkeerd om met seksualiteit. In vers 6 staat, niemand mag tot welke bloedverwant van zijn eigen familie dan ook naderen om de schaamdelen te ontbloten. Ik ben de Heere. U mag de schaamte van uw vader, namelijk de schaamdelen van uw moeder, niet ontbloten. Ze is uw moeder. U mag haar schaamdelen niet ontbloten. U mag de schaamdelen van de vrouw van uw vader niet ontbloten. Het is de schaamte van uw vader. Nou, zo gaat er nog een hele lijst verder door. En in de Korinthebrief, daar zie je dat apostel Paulus zegt dat er iemand het houdt met de vrouw van zijn vader. En dat dat zelfs onder de heidenen niet genoemd wordt. Dat was natuurlijk waarschijnlijk niet zijn eigen moeder, maar wel, zijn vader was misschien voor de tweede keer getrouwd. En met die vrouw hield die man het. En die moest uit de gemeente worden geweerd. Daar moesten maatregelen genomen worden, zegt Paulus. Als je dan doorleest in Leviticus 18, dan komen we bij vers 19. Dus na al die zeg maar, familierelaties wat niet meer mag, staat er dan, u mag niet naderen tot een vrouw die vanwege haar afzondering onrein is, om haar schaamdelen te ontbloten. U mag niet met de vrouw van uw naaste de geslachtsdaad verrichten om gemeenschap met haar te hebben. Dan verontreinigt u zich met haar, dus dat is overspel. U mag niemand uit uw nageslacht overgeven om aan de Moloch geofferd te worden. De naam van uw God mag u niet ontheiligen, ik ben de Heere. U mag niet slapen met een mannelijk persoon zoals u met een vrouw slaapt. Dat is een gruwel, geen homoseksualiteit. De Bijbel veroordeelt homoseksualiteit. De Bijbel veroordeelt niet de homofiel. De Bijbel veroordeelt homoseksualiteit. Ik geloof dat we de homofiel lief moeten hebben. Maar de praktijk wordt door de Heere veroordeeld. Ook mag u met geen enkel dier de geslachtsdaad verrichten. Dan verontreinigt u zichzelf daarmee. Een vrouw mag ook niet voor een beest gaan staan om ermee te paren. Het is een afschuwelijke schandaad. En dan vers 24, u mag uzelf niet verontreinigen met al die dingen, want de heidenvolken die ik voor u ga uitverdrijven, hebben zich met al die dingen verontreinigd, zodat het land onrein is geworden. En ik zal het zijn ongerechtigheid vergelden, zodat het land zijn inwoners, zijn bewoners zal uitspuwen. En hier zien we dus de reden waarom uiteindelijk ook al die inwoners van het land Canaan moeten worden uitgeroeid. Vanwege dat wat zij gedaan hebben op het gebied van seksualiteit. En in Egypte was blijkbaar ook al een hele vrije moraal. En in Canaan ook zo. En Israël is anders. De Heer geeft heel duidelijk de lijnen aan voor Israël. En dat mogen wij toepassen en dat moet je denk ik ook toepassen op de gemeente. Wat voor Israël geldt, in dit geval, geldt ook voor de gemeente. En wij leven in een wereld, broeders en zusters, waar seksualiteit heel dominant aanwezig is. In allerlei vormen komt het op ons af. In de reclame, via de media. Maar als je ook kijkt wat er natuurlijk op seksueel gebied allemaal verkeerd gaat. De hele toestanden binnen de Rooms-Katholieke Kerk. Het feit dat er kinderen misbruikt worden. Porno via het internet. Denk maar alle rechtszaken die er lopen als het gaat over kindermisbruik. Kijk eens wat er in India gebeurt. Ook gisteren weer op de televisie met het journaal dat er een groepsverkrachting heeft plaatsgevonden. En een Zwitserse vrouw door een aantal mannen verkracht is terwijl haar man vastgebonden werd. Ja, ze waren op een fietsvakantie in India. Of dat nou zo verstandig is, dat is dan maar de grote vraag. Maar het gebeurt wel weer. Men heeft niks geleerd binnen India blijkbaar van wat er zoveel maanden geleden gebeurd is. En wereldwijd. We hebben het woord van God. En het is in deze wereld natuurlijk niet zo gemakkelijk om rein en heilig te blijven leven. Omdat je zoveel op je afkrijgt. Maar jongelui en ouderen, het is belangrijk dat wij ons richten naar het woord waarvan de Heere zegt, wees heilig, want ik ben heilig. God is niet veranderd. De Kanaanieten, Kanaan is vervloekt. Vervloekt is Kanaan. En ik vond het zo mooi dat er vanmorgen ook nog gelezen werd uit Openbaring 22, daar zal geen vervloeking meer zijn. Er zal geen vervloeking meer zijn. Als er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zal zijn. Maar tot dat moment dat de nieuwe hemel en de nieuwe aarde komt, is er nog steeds vloek. Kanaan is vervloekt. Noach heeft profetisch gesproken. En een knecht der knechten zal hij zijn voor zijn broers. Een knecht der knechten. En dat zie je gebeuren als Israël in het land Kanaan komt. Natuurlijk hebben ze de opdracht om alles uit te roeien wat daar leeft. Maar dan komen de Gibeonieten. Dat waren nog gelovige mensen, want die geloofden dat de God van Israël dat bevel gegeven had en dat ze ten dode opgeschreven waren. Zij waren vervloekt. Maar dan komen ze naar Jozua met een list, met die ezels en met die oude kleren en dat verdroogde brood en die gescheurde wijnzakken. En dan sluit Jozua een verbond met hen, want hij vraagt niet de Heere. Er staat ze nemen van het brood. Tjoh, wat is dat een oud brood zeg. Dat moet wel waar wezen. Hè? Maar ze vroegen niet de Heere. En dan sluit hij een verbond. En dan komen ze er na een verloop van tijd achter dat ze dus inderdaad in de maling zijn genomen. En dan zegt Jozua, jullie zullen houthakkers en waterputters zijn voor het huis van de Heere. Nou, de Gibeonieten waren daar natuurlijk erg blij mee. Maar dan zie je in vervulling gaan wat Noach geprofeteerd heeft. Een dienaar van dienaren zal die zijn voor zijn broers. Verder zie je nog meer gelovigen uit Kanaan. Ik denk dat Uria de Hetiet, dat was de man van Bathseba, dat dat ook een gelovige was, als je leest van zijn getuigenis. En zo zijn er nog wel meer. In de tijd van David waren er meer van Kanaan afstammelingen die dienden bij David. Maar weet ik wat nou zo ontzettend mooi vind? Als je dan in Matteüs gaat kijken, in Matteüs hoofdstuk 15. Vervloekt is Kanaan, maar een ieder die gelooft, ook voor degene die vervloekt zijn, is een redding. Lieve mensen, wij zijn eigenlijk allemaal vervloekt. Ik las vanmorgen in Galaten 3, vervloekt is een ieder die zich niet houdt aan wat er in de wet staat. En daar komt ook een paar keer het woord vloek in tegen. En de Heer Jezus is voor ons een vloek geworden, want vervloekt is een ieder die aan het hout hangt. Maar het geweldige is dat er redding is voor een ieder die vervloekt is als je komt in het geloof. En hier lezen we over een Canaanese vrouw. Een afstammelinge van Canaan. Uit het gebied van Tyrus en Sidon, de Libanon. Ze kwam uit dat gebied en riep naar hem: Heere, zoon van David, ontferm u over mij. Mijn dochter is ernstig door een demon bezeten. Maar hij antwoordde haar met geen woord. En zijn discipelen kwamen naar hem toe en vroegen hem: Stuur haar weg, want ze roept ons na. Hij antwoordde en zei: Ik ben alleen maar gezonden naar de verloren schapen van het huis van Israël. Maar ze kwam dichterbij, knielde voor hem neer en zei: Heere, help mij. Hij antwoordde haar echter en zei: Het is niet behoorlijk het brood van de kinderen te nemen en naar de hondjes te werpen. Zij zei: Ja, heere, maar de hondjes eten ook van de kruimels die er vallen van de tafel van hun bezitter. Toen antwoordde Jezus en zei tegen haar: O vrouw, groot is uw geloof. Het zal gebeuren zoals u wilt. En haar dochter was vanaf dat moment gezond. Wat geweldig deze vrouw, deze afstammeling van Canaan hier te zien. De Heer Jezus, God, in een menselijke gedaante wandelt te midden van zijn volk en komt zelfs dan in het gebied van de Libanon. Dat gebied is oorspronkelijk ook bedoeld voor Israël. De toekomstige grenzen van het land Israël liggen tot en met de Libanon. En dan komt daar die vrouw uit dat gebied en die, het feit zoals ze de Heer Jezus aanspreekt, is al een geloofsbelijdenis. Ze zegt: Heere, zoon van David. Ze zegt niet Jezus, ze zegt Heere. Heere, dat betekent ze onderwerpt zich al. Ze staat op een veel lager plan, veel lager niveau. Ze buigt als het ware nu al in de geest voor hem. En ze zegt: Zoon van David, met andere woorden, u bent de Messias. Heere, zoon van David, ontferm u over mij. Ze vraagt om ontferming. Daar begint het mee. Dat we ons beseffen dat we de Heer Jezus nodig hebben en dat hij ons zich... Dat hij zich over ons moet ontfermen. En ze vertelt het probleem dat de dochter door een demon is bezeten. Maar de Heer Jezus die geeft haar geen enkele reactie. Hij antwoordde haar met geen woord. Dat moet wel geweest zijn, zeg. Dan zit je zo'n grote nood en de Heer, hij zegt helemaal niets. En zijn discipelen zeggen tegen hem: Stuur ze weg, want ze roept ons na. En dan zegt hij tegen zijn discipelen: Ja, maar ik ben alleen maar gezonden naar de verloren schapen van het huis van Israël. Dat was het doel van zijn komst. Hij was gezonden naar de verloren schapen van het huis van Israël. Hij kwam voor het Joodse volk. In de eerste plaats voor Israël. En er staat de verloren schapen van het huis van Israël. Lees goed wat er staat, hè? De verloren schapen. De Joodse mensen zijn verloren als ze de Heer Jezus niet kennen. En hij is gekomen om het verlorene te zoeken en zalig te maken. En als mensen vandaag zeggen: Nou ja, maar God komt zelf al tot zijn doel met Israël. De Heer Jezus zegt: Het zijn de verloren schapen van het huis van Israël. Het is belangrijk dat ieder verloren schaap de boodschap hoort en de Messias leert kennen. Maar wat een genade van God, dat hij ook altijd een uitzondering maakt. Hij zegt: Ik ben gezonden naar de verloren schapen van het huis van Israël. En dan komt die vrouw dichterbij en die knielt voor hem neer en zegt: Heere, help me. Want ik kan mezelf niet helpen. Ik ben van u afhankelijk. Heere, help me. En dan zegt de Heer Jezus: Ja, maar het is niet behoorlijk om het brood van de kinderen te nemen en naar de hondjes te werpen. De heidenen, ja, in de Joodse denktrant, dat zijn honden. De ongelovigen. De moslims hebben trouwens diezelfde denktrand overgenomen. Maar dan zegt die vrouw: Ja, heren, maar de hondjes eten ook van de kruimels die van de tafel van hun bezitter vallen. Met honden: Ik vraag niet veel, ik vraag maar een heel klein beetje, heren. Ik vraag maar om een kruimel. En dan zegt de heren tegen haar: O vrouw, groot is uw geloof. Het zal gebeuren zoals u wilt. Wat geweldig dat deze afstammelingen van Canaan, Kanaan die vervloekt is door Noach. Dat deze vrouw niet alleen een gezonde dochter krijgt, maar ik ben ervan overtuigd dat ook geestelijk gezien daar iets bijzonders gebeurd is met die vrouw. Dat zij de Messias heeft leren kennen zoals die werkelijk is. Niet alleen die zieken geneest, maar die ook het innerlijk geneest. En deze vrouw, die is vanaf dat moment samen met haar dochter een ander leven begonnen. Een nieuwe situatie, net zoals Noach. Een nieuwe situatie waarin de Heere centraal is gaan staan. Wat geweldig dat inderdaad die geschiedenis van Noach ons nog heel veel dingen te leren heeft. En juist in onze samenleving, waarin wij zo geconfronteerd worden met zoveel dingen die, als het gaat over drank, over drugs, over verslaving en over seksualiteit, dat het belangrijk is om in het licht van de schrift te leven een heilig leven. Een leven zoals God het bedoeld heeft, door zijn woord aan ons geopenbaard. Glorie voor zijn naam. Amen. Het leven is in Yeshua. Hij houdt van ons. Hij is onze liefde. Lechaim be Yeshua. Halleluja. Lechaim be Yeshua. Halleluja. Uachavoti, uachavoti, halleluja. Uachavoti, uachavoti, halleluja. Ja, Heren, we danken u dat we u alle lof en eer en aanbidding mogen brengen. Dat het leven in u is, Heer Jezus. Yeshua. De Heere redt. En wat geweldig, Heere, dat we u alle lof en aanbidding mogen brengen. Alle dank voor het volbrachte werk op het kruis van Golgotha. Voor ons mensen die vervloekt zijn vanwege de zonde en de schuld. Bent u gekomen om zegen te geven. Een zegen te geven aan ieder die gelooft. En in plaats van vervloekt zijn we door het geloof in u. En door uw genade. Mensen die gezegend zijn met alle geestelijke zegen in u, Heer Jezus Christus, in de hemelsen. We prijzen u, we eren u en we aanbidden u voor wie u bent. En we bidden, Heere, voor onze samenleving waarin wij leven. Een samenleving die volkomen ontspoord is als het gaat over de dingen, Heere, die we vanmorgen met elkaar hebben gezien. En we willen u danken dat u ons helpen en leiden wilt om als uw kinderen te beleiden in ons woord, in onze daad, dat we anders zijn. Dat we als in tenten zullen wonen en dat we ook op allerlei terreinen van het leven laten zien, Heren, dat wij anders zijn omdat wij Christus hebben leren kennen. Dat we niet zullen wandelen zoals de heidenen wandelen om ons heen. Maar dat we zullen wandelen in een heilige levenswandel. Tot uw eer en tot uw glorie en tot redding van het verloren om ons heen. Wil u bidden voor uw volk Israël. U kent ze en u weet van de situatie, van de dreigingen die er zijn. Maar we willen u danken, Heere, dat u onder uw volk werkt. En dat uw woord onder hen uitgaat. En dat niet alleen in het land, maar ook in de verstrooiing er Joodse mensen u leren kennen als hun Messias, als hun redder en verlosser. O, we prijzen u, Heere, voor het reddend evangelie van genade. En we danken u bovenal voor die wonderbare belofte van uw komst. Dat we daarnaar uit mogen zien en dat we mogen verwachten de stad die fundamenten heeft, waarvan u de ontwerper en bouwmeester bent. Een stad, Heren, waar geen vervloeking meer zal zijn, maar alleen zegen. En waar u centraal zult staan en we u zullen zien van aangezicht tot aangezicht. Glorie voor uw wonderbare naam. Amen.